De schriftlezing voor heden morgen is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 12e hoofdstuk, de verse 1 tot 10. 2 Korinthe 12, de verse 1 tot 10. We lezen nu het woord Gods aldus. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiedt zij in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in een derde hemel. En ik ken een zodanig mens. Of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van een zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd er daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans. Dat hij mij met vuisten slaan zou. Opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heren 3 maal gebeden. Opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft gezegd: mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenmorgen is het 7e vers van 2 Korinthe 12, de kerntekst van dit schriftgedeelte. 2 Korinthe 12, het 7e vers. En omdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Meende des Heren, hoewel wij nog niet zo lang geleden over dit hoofdstuk met elkander hebben gesproken, zijn er toch allerlei vragen opgekomen in de gemeente omtrent teksten die in dit hoofdstuk worden uitgesproken. Ik heb, hoewel ik die andere teksten ook vanmorgen hoop te behandelen, er toch niet omheen kunnen gaan om de kerntekst die spreekt van de doorn in het vlees van apostel Paulus in het middelpunt te stellen. Maar ik wil nu toch de accenten leggen op de teksten die daar omheen gegroepeerd zijn. Ik spreek in de eerste plaats over het verband waarin de apostel spreekt. Ik ga nu niet opsommen wat ik de vorige keer heb gedaan voor alle misverstanden die er omtrent dit schriftgedeelte bestaan. Men heeft, om er maar even een herinnering eraan te geven, men heeft gemeend dat Paulus hier spreekt van een of andere lichamelijke kwaal. Sommigen hebben ook gemeend dat er sprake is geweest van epilepsie of toevallen, waar men dan van zegt dat er eerst zo'n gelukzalig gevoel aan de toeval vooraf kan gaan, en daarna wordt iemand in die verschrikking geworpen. Het zijn allemaal platvloerse verklaringen van de buitenkant die het wezenlijke niet raken waarom het hier gaat. En daarom eerst het verband. Paulus spreekt tot de Korintiërs omdat ze een aanval op hem hebben gedaan. Het is een matige verdediging, omdat degene die met allerlei lasterpraat en verkeerde, kleinerende bedoelingen tot hem zijn gekomen, daarin niet ernstig genoeg genomen mogen worden. Het is altijd uiterst gevaarlijk wanneer men zich op aanvallen gaat verdedigen. En vooral op aanvallen die niet van niveau zijn. Daarmee verlaagt men zichzelf. En men helpt er niet mee. Maar toch, Paulus vindt het hier ook, zelfs dat hij tot een dwaasheid komt. Het schijnt alsof hij zich wil gaan verdedigen. Maar het gaat niet om hemzelf. Het gaat om de waarheid Gods. Men heeft Paulus namelijk verweten dat hij weliswaar het woord Gods brengt, maar dat hij niet voldoende is ingewerkt, zeker niet zo als de andere apostel in de geheimenissen der openbaring. En dan gaat Paulus toch, hoewel hij voelt dat er ook een gevaar in zit, om dergelijke aantijgingen te weerleggen, kan Paulus zich niet weerhouden, als dit ter sprake komt, om iets aan te duiden van de diepste inwijding die hij heeft gekregen. En dan wordt ons dat op een heel bijzondere wijze meegedeeld. Het is heel merkwaardig. Paulus maakt een onderscheid tussen zichzelf, zoals de mensen hem kennen, en zoals hij ook zichzelf dagelijks ervaart, en ja, iets wat hij toch eigenlijk ook is, maar wat in geen geval samenvalt met die mens die hij zelf kent in de ervaring en die anderen kennen. Hij wil ze niet over zichzelf in die beperkte zin spreken. En uw gemeente, is een mens dan meer dan het beperkte zelf? Ja, wij zijn er altijd op uit om te menen dat we eigenlijk niet veel meer zijn dan ons bewustzijn. Dan onze gevoelens. Dan ons handelen. Dan onze daden. Maar er bestaat een geheim voor degenen die geloven. En is ook, en het is niet alleen een zaak van de toekomst, een nieuwe mens. Een veranderde mens. Een mens die onmiddellijk in verband staat met de uiteindelijke hoogste bestemming van de mens. Nu, en die mens is niet een denkbeeld en is niet alleen een zaak van de toekomst, maar is er nu reeds. Maar daar moet op een speciale wijze van gesproken worden. Hij moet onderscheiden worden van die mens die wij in de ervaring kennen. En dan, daarom zegt Paulus, er was een mens voor 14 jaar. Er was een mens. Ik mag dat niet aanduiden met dat beperkte ik. Want we zeggen maar ik. En we spreken met een geleerd woord van het subject, van het onderwerp dat we zijn. Het ik van de grammatica, van de spraakleer. Je weet wel, als je op de school leerde, ik loop, jij loopt, hij loopt, wij lopen, gij loopt, zij lopen. Dat ik, zijn wij dat? Of is het ik, maar iets zeer beperkts, wat dikwijls niet veel meer is dan een beeld, een denkbeeld, iets schimmigs. Mens is veel meer, we spreken van het onbewuste. De grote beslissingen in ons leven, nemen we die eigenlijk bewust? Er is zoveel meer in ons menselijk bestaan. Nu, daar spreekt de apostel van. Dat kan naar het kwade. Maar zijn er ook allerlei krachten en strevingen in ons die volkomen vijandig zijn aan ons bewuste ik, waar we met onze reden en zeden tegen proberen te vechten, maar waar wij het altijd tegen moeten afleggen. Maar er is ook een ander wezen in ons, wanneer wij tenminste geloven, wanneer wij wedergeboren zijn. En dat is die nieuwe mens die veel en veel meer is dan ons ik. En die krachten in zich bergt. En die met werelden en wezens in verband staat. Die ons een macht geven om boven dat ervarings-ik. En ook boven dat lagere wezen in ons uit te komen en het te overwinnen. Daarover spreekt de apostel Paulus en zegt, er was een mens voor 14 jaar. En die weet niet of het in het lichaam was of buiten het lichaam. God weet het. Dat machtige nieuwe is niet beperkt tot dat broze, vergankelijke lichaam dat alleen maar een schim is ten opzichte van dat nieuwe lichaam dat hoort bij die nieuwe mens. Paulus weet het niet, het kan omsloten zijn door deze broze aardse tentwoning. Het kan er ook helemaal los van zijn, want het is ontzaglijk veel meer. Nu, daarover, over die mens, over die nieuwe mens, wil ik iets zeggen. Die mens die is, en ik kan precies vanuit de aardse tijd aangeven wanneer het was, voor 14 jaar, is hij opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Opgetrokken. Heeft hij het beleefd als een visioen in het lichaam? Of is hij helemaal ontheven aan dat beperkte lichaam? Hoe het ook zij, hij is opgestegen en hij achtte dus mogelijk dat het ook lichamelijk gebeurt. En daarin zou het oude lichaam al even veranderd zijn, al is het dan maar voor een kort ogenblik, in het hemelse, in het nieuwe opstandingslichaam. Kan even zijn vervulling gekregen hebben. Hoe het is, Paulus weet het zelf niet. Hij zegt, ik weet het niet, God weet het alleen. Maar het is gebeurd, hij is opgetrokken, met of zonder lichaam, in de derde hemel. Wat is dat, de derde hemel? Moet je niet denken in de gewone beperkte ruimtelijke zin. Want de ruimte die wij kennen, de ruimte met zijn verre sterren en nevelvlekken, dat is een heel andere ruimte. Dat is een ruimte die beperkt is, die samenhangt met ons beperkt zijn, met ons beperkte inzicht. Die ruimte die gaan wij alleen zien, voor zover we losgemaakt zijn van God zelf. Want hoe meer wij met God verbonden zijn, hoe meer wij contact krijgen met een andere wereld, met een andere kosmos, waarin de hemelen zijn. Die wereld waarin wij leven en waarin wij denken, die moderne wereld, die moderne kosmos, dat is een vertekening. Dat is een verbanningsoord waarin we terecht zijn gekomen. En het kan zijn dat je ineens in een wereld terechtkomt van meer afmetingen dan die beperkte waarin je bent. En het is niet dat je dan heel ver weg moet begeven, maar je kunt als het ware van de ene wereld in de andere stappen. Zoals je, om een heel beperkt voorbeeld te nemen, wat het niet helemaal dekt, voorbeelden zijn altijd mis. Je kunt op een ogenblik bezig zijn met je denken in het platte vlak waar lengte en breedte bestaat. En ineens kun je eraan toevoegen de hoogte. En dan ben je ineens van het platte vlak gekomen in de ruimte. Het platte vlak is er wel, maar wordt opgenomen in de ruimte. Op die wijze, en ik zeg niet dat ik daarmee uitgeput, het is eigenlijk veel ingewikkelder, maar kun je komen van deze beperkte wereld met zijn zonnen, planeten, nevelvlekken, spiraalnevels, in die andere wereld, afmeting erbij, niet één, misschien oneindig veel. Misschien vallen de afmetingen weg. Maar het is in ieder geval niet ver weg. U weet het wel, de Heer Jezus voer op ten hemel en een wolk nam hem weg. Dus hij was vlakbij. En de hemel, broeders en zusters, is vlakbij. Laten degene zich dat wel indachtig maken die geliefden hebben verloren, die in de hemel zijn opgenomen. Ze zijn helemaal niet ver. Ze zijn vlakbij.
Het is een andere wereld, toch? Nu, Paulus is opgetrokken in dat andere gebied, in die andere wereld, en toch daarin ook zijn onderscheidingen, daarin zijn nuances. We zijn altijd geneigd om alles gelijk te maken. Enige wat gelijk is, absoluut gelijk, is het niets en de vernietiging. Daarin is alles gelijk. Daarom is als alles gelijk getrokken wordt, mensen en toestanden, als alles gelijk gemaakt wordt, zo uitermate gevaarlijk. Want dat leidt altijd tot de vernietiging. Alle gelijkmaking vindt zijn doel en bestemming in het niets en in de vernietiging. En daarom is onze tijd met alles gelijk te willen maken, met het meest gevaarlijke bezig wat er te doen is, namelijk de vernietiging. In het niets is alles gelijk, is alle onderscheid weg. In de hemel niet. Er zijn zelfs verschillende hemelen, verschillende sferen. De hoogste sfeer, de derde hemel, waarin God is. Daarin is de apostel opgetrokken, in de derde hemel. Hij heeft een onuitsprekelijk spreken gehoord, waarvan het een mens niet vergund is om het uit te spreken. Onuitsprekelijk spreken. Wat is het geweest? Zou het iets te maken hebben met waar wij een vaag vermoeden in hebben van de muziek? In ieder geval onuitsprekelijk. Diepste goddelijke openbaring. Uitstraling van het wezen Gods. Verklanking van het wezen Gods. Want niet alleen in het licht, ook in de klank kan God zich openbaren. De klank is zo belangrijk. De klank van onze stem zegt dikwijls veel meer dan de woorden waar wij de inhoud van zoeken. Het gaat dikwijls niet eens om de woorden. Klank is ontzaglijk veel belangrijker. Onuitsprekelijk spreken, waarvan het de mens niet geoorloofd is om het uit te spreken. Want als je dat in onze wereld uitspreekt, dan bega je ongelukken. Niet alle dingen mogen openlijk gezegd worden. Weer een misvatting van onze tijd. Dat alles open en bloot moet zijn. Als het zo is, blijft er niets over. Want het wees verdwijnt, het onttrekt zich, waar alles open en bloot wordt gemaakt, waar het mysterie, het geheimnis ontdekt wordt. Daar kan men het niet zien en kan men het niet vasthouden, maar het onttrekt zich aan de dingen. Vandaar dat onze open tijd zo verschrikkelijk arm is en bijna niets meer overhoudt. Onuitsprekelijk spreken, waarvan het een mens niet vergund is om het uit te spreken. Niet alle dingen mogen uitgesproken worden, niet omdat ze schandelijk zijn, dat ook, maar ook omdat ze te heerlijk zijn en het heerlijke, het goddelijke, kan gevaarlijk zijn, kan ons vernietigen. En daarom, het is te heerlijk, het kan niet uitgesproken worden. En Paulus zegt het ook, dat die mens voor 14 jaar opgetrokken is geweest in het paradijs. Wat is het paradijs? Paradijs, het is de toestand waarin de mens zijn volle bestemming vindt. En het is in de hemelse wereld. Het is vroeger bereikbaar geweest van de aarde, toen de eerste mensen daarin verkeerden. En het paradijs is niet vernietigd, Dat denken de mensen wel eens. En ze zijn gaan zoeken waar dat paradijs gelegen heeft. Hoogstens kun je ergens iets vinden, resten van waar de verbinding was met het paradijs. Maar het paradijs zelf is ongeschonden. Want dat is de toestand, de plaats waar wij tot onze bestemming moeten komen. Daarin is Paulus opgetrokken geweest. En dan komt het. Waarom is hij daar nu niet gebleven? Toen is er gekomen een Satansengel die hem met vuisten sloeg. Een scherpe doorn in het vlees. Daar hebben we de vorige maal uitvoerig over gesproken wat die doorn is. Doorn is eigenlijk niet de juiste vertaling. Het is een paal. Het is veel groter. Het is een gespietste paal. En een punt die dikwijls gehard werd in het vuur. Zulke palen werden gebruikt als verdediging, vesting te maken. Zo'n paal, doorn is zo klein, en doorn die kun je er zo uithalen. Een paal in het vlees, dat daar iets, een lans die erin gestoken wordt. Wat is dat dan toch? Meent u dat heerlijk? Er is in de loop van de tijden veel over gesproken. Het is zo eenvoudig als maar kan zijn. Wat is het? Paulus, opgetrokken in de derde hemel. Paulus opgetrokken in het paradijs. En het staat erbij, en dat is eigenlijk het hele geheim. Die doorn, die paal in het vlees. Die Satansengel, die is hem gezonden, opdat hij zich niet zou verheffen. En nu komt de kleingeestigheid in de exegese. Omdat mensen zo droevig zijn en zoveel minderwaardigheidsgevoelens meestal hebben, zich zo verschopt voelen, dan kunnen ze ook bijna tegen geen enkele aantijging of belediging. Zijn ze zelfs ook bang voor de roddel. Maar mensen zijn zo bang ervoor dat ze een soort compensatie, een evenwicht willen vormen door hooghartig te worden. Als ze even van die gewone last en druk af zijn, dan worden ze hooghartig en gaan ze opscheppen. Maar dat heeft altijd te maken met een kleingeestigheid en met eigenlijk een gebrek aan kennis van de eigen waarde. En wie gelooft, die heeft geen minderwaardigheidsgevoel. Want die weet dat God hem tot het hoogste mens zijn heeft verheven. Maar mensen denken zo kwalijk. Die denken dat Paulus zich zou verheffen, te trots zou zijn vanwege die openbaring. Omdat hij in de hemel opgetrokken was. Dat hij daar te trots van zou worden. Zo wordt het soms uitgelegd. Wat een beperkte, nare verklaring. Want als er nou iets ver van een mens afstaat, als die voor God komt, in de derde hemel, hoe kan iemand daar nou toch trots van worden? Het is te onzinnig om los te lopen, om dat zo te stellen. Het heeft helemaal niets met trots te maken. Dat hebben mensen bedacht die heel veel daarvan afstaan. En dat komt wel eens in de kerkelijke wereld voor, dat iemand pronkt met zijn geestelijkheid. En dat hij trots is op zijn vroomheid. En dat hij je laat zien wat een buitengewoon mens die is, omdat hij zo vroom is. Maar dat ligt er allemaal in de kleingeestigheden. in de nederigheden. Dat kun je volhouden als mensen nog beperkt onder elkaar zijn. Maar dat gaat toch niet voor God op. Mensen, denk toch eens een keer wat beter van de verheven dingen in de Bijbel. Waarom moeten we alles toch altijd zo neertrekken? Zelfs in de exegese. Nee, het betekent iets heel anders. Letterlijk moet je het nemen. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dat betekent, hij is opgetrokken in de hemel. En wat ligt er nou meer voor de hand? Als je eindelijk bij God bent, als je eindelijk die heerlijkheid ziet, dat je niet meer terug wil, dat is het. Hij wil niet meer uit die hemel. Hij wil niet meer uit dat paradijs. Hij wil zich verheffen. Bij God blijven. Hij wil verheven zijn. Bij God. In die hoogte. Dat is toch de bestemming. In het paradijs. En daarom. Hij wil zich verheffen. Van de aarde af. Van al die ellende. Van al die verschrikking. Van al die onvolmaaktheid. En dan staat er dat hij ontmoet een Satansengel die hem met vuisten slaat. Dat betekent, er komt een macht die hem neertrekt op de aarde. Waar naartoe? Die een paal in zijn vlees brengt. Wat is die paal? Gemeente, de paal is dit. In de eerste plaats een heel persoonlijke. Paulus heeft de gemeente God vervolgd. Paulus heeft vele zonden gedaan. Hij heeft het hoogste en heerlijkste in de wereld bestreden. En nog zoveel meer. Gemeente, wij zijn geneigd om daar zo gemakkelijk overheen te stappen. Wat is gebeurd? Het verleden. De Satans engel zegt. Paulus, dat is het ook. Er lijden nog mensen op het ogenblik die jij vervolgd hebt. Je kunt wel van vergeving spreken en van vernieuwing. Maar die toestanden die jij hebt die jij gesticht hebt, gaan door als een kettingreactie. En ook die mensen die dood zijn, jij hebt gedaan. Dat kun je niet anders zien. Satan is de aanklager. Dat het in alle eeuwigheid blijft. Zo ernstig moet een wandaad genomen worden. En dat is nog mijn beperkt. Want dat is de doorn niet alleen. Het verleden van ons mensen. Alles wat je gedaan hebt. Hoewel je in de vergeving gelooft. Hoewel die vergeving er is. Je kunt je er niet van afmaken. Want als een kettingreactie. Als een lawine. Gaat het verder. Dat is het eerste. Maar het is nog het beperktste. Want we moeten vooral opletten. En ook daar komt onze kleingeestigheid in uit. En zelfoverschatting. Wat eigenlijk juist ligt in een onderwaardering van onszelf. Want als we weten dat we kinderen God zijn, dan hoeven we onszelf niet te overschatten. Het is zo dat wij altijd weer in die misvatting van wat wij... waar we in terecht zijn gekomen, dat we dat eigenlijk allemaal veel te hoog stellen. Het is zo dat als wij die doorn in het vlees, als we die alleen maar betrekken op onszelf en onze eigen zonde, dan is het te beperkt. We nemen onze zonde ook veel te ernstig. We doen net alsof dat het enige in de wereld is. En dat is weer een overschatting, waardoor we ook de genade van ons kunnen afduwen. Mensen kunnen zo jeremiëren over hun eigen zonde en er zo misbaar over maken en daardoor niets anders meer zien. Maar de doorn in het vlees van Paulus, die begint bij wat iemand zelf heeft aangesticht. Dat wordt als het ware een zintuig waarmee die gaat waarnemen. Alles wat er in de wereld verder gebeurd is. Alle zonde. Alle lijden. Iedere daad. Probeer het maar met een enkel voorbeeld in te denken. Kind dat zijn moord moet afwachten en het ziet komen als iets onherroepelijks. Kind dat mishandeld wordt. Ik geef maar een paar voorbeelden. Oh, gemeente, zo gaat het in de miljoenen gevallen en denk niet in die grote hoeveelheden. Want dan ga je het abstract maken en zie je het niet meer. Laten we zeggen, de doorn in het vlees, dat is alle lijden, alle verschrikking, al het absurde, al het onbegrijpelijke, al die pijn, al die nood, al die wanhoop, al die zinloosheid, al die zonde, al die verschrikking. Dat. En er is er de hemel waarin je kan ontvluchten. Maar dat wil God niet van de apostel. Hij mag zich niet voor de tijd hiervan losmaken. Hij moet zich erin verdiepen. Ja, dat heeft helemaal geen praktische waarde. Nee, je levenswijsheid is om je daarvan los te maken. Desnoods een oppervlakkige levensbeschouwing te hebben. Desnoods een vrome levensbeschouwing. Waardoor je al die dingen langs je koude kleren kan af laten zakken. Met een innemend gezicht. En met een meelevend gezicht. Maar in de grond van de zaak kun je ervan afmaken. Ach, God heeft het toch goed gemaakt en het is vergeven. En u weet al die redeneringen weer die op zichzelf goed zijn. Nee. Wie uitverkoren is. Wie wedergeboren wordt. Die gaat. Een andere weg. Die kan zich niet voortijdig in de hemelse gewesten terugtrekken. Die moet terug naar de aarde. Ook daar waar het kansloos is. Moet die doorn in zijn vlees komen. Zijn eigen onherroepelijke daden. En al die verschrikking van de wereld. Daarmee moet hij verbonden worden. Daardoor moet hij in zijn meest verheven ogenblikken verontrust worden. Waarom dan toch, gemeente? Paulus heeft de Heere tot 3 maal toe gebeden dat dit van hem weggenomen wordt. En het is gehoord, het gebed. Maar hier ziet u iets heel merkwaardigs van een gebed. Een gebed dat gehoord is, maar niet verhoord. Het is gehoord, want de Heere antwoordt. De Heere antwoordt, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat betekenen die woorden, gemeente? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat is genade? Genade in de Bijbel, dat is in eerste plaats onmiddellijke verbinding met God. Maar het is een speciale verbinding. Begenadiging is het van Gods wegen. En begenadiging, dat is niet dat de mens in zijn toestand gelaten wordt. Het is niet zo dat God hem alleen maar tolereert en zegt, ach, het is wel goed met je. Nee, de genade van God, de genade die in de Heer Jezus geopenbaard is, die verheft een mens zo dat hij boven zichzelf uitkomt. Boven zijn gegevenheid uitkomt. We zijn onze gegevenheid, ons verleden, onze opvoeding, onze omstandigheden. En daar gedragen wij ons naar en we zitten vast in die wetten. Maar waar genade komt, daar heeft iets plaats om een voorbeeld uit de geschiedenis te nemen. De ridderslag was geen recht, maar een genade die de vorst gaf om een onderdaan te verheffen, boven zichzelf uit te brengen. Na de ridderslag was die een ander, was die ridder geworden. En zo is het met de genade. De genade brengt boven een mens uit. Dat kan soms voor een enkel ogenblik in je leven duidelijk worden. Maar dat is het. Genade, dat is die macht Gods die door de verzoening in Christus gegeven wordt. Die een mens boven zijn gegevenheid uithaalt. Midden in zijn toestand, in zijn zwakheden. Want mijn kracht, dat is die genade. Die komt tot zijn bestemming. Die komt tot volle openbaring. Juist in de zwakheden. Juist in het absurde. Juist in de zonde. Die brokken die achtergebleven zijn. Die schrik die in Paulus was. Juist in al dat lijden van de wereld, juist als iemand daarin is, in die situatie, in de zwakheden zoals Paulus zegt, daarin openbaart zich die macht Gods en dat is voldoende. Voldoende is de omstandigheden hoeven niet weggenomen te worden. Ze mogen niet weggenomen worden. Ze mogen niet ongedaan gemaakt worden. Al het lijden van de wereld. Alle vreselijke gevolgen van de zonde. Ze mogen niet zomaar weggewist worden. Maar ze moeten door de genade aangeraakt worden. De kracht Gods moet zich daarin openbaar, op dat alles boven zichzelf uitkomen en alles verheven wordt tot de bestemming die God erin gelegd heeft. Dat is die genade die genoeg is, die verheft, die niet de dingen laat zoals ze zijn, maar die bezig blijft met het onherroepelijke van het lijden, van de verschrikkingen van deze wereld, van de ontzettende gevolgen van de zonde, en daarom wie wedergeboren wordt, wie deze genade deelachtig wordt, die blijft verbonden met al het onoplosbare, met alles waar we geen raad mee weten, met alle vragen. En we hebben er geen mooie redenering voor. En we onttrekken ons er niet aan door een sluitende redenering. Ook geen godsdienstige. Juist waar wij zeggen, hoe minder we van begrijpen, hoe afschuwelijker we de zonde en haar gevolgen achten, hoe afschuwelijker we het lijden en het onrecht en de verschrikking in de wereld vinden, des te duidelijker het voor ons wordt, des te meer openbaart die genade zich. Die genade die genoeg is en die een macht is die ons boven onszelf en boven de omstandigheden zo uitbrengt dat er een verandering plaatsvindt. Wedergeboorte, vernieuwing, nieuwe schepping. En daarom zegt Paulus, ik heb een welbehagen in zwakheden en in krankheden. Waarom? Niet omdat hij een soort wellust heeft in het ongeluk,
Maar hier wordt een woord gebruikt, een welbehagen, als een vorst welbehagen heeft, dan schenkt hij zijn onderdaan de hoogste goederen, de meest verheven dingen. En daarom is welbehagen hebben, niet een plezier hebben om de dingen zo te laten, maar is een verheffen, is zo met het lijden en met de gevolgen van de zonde bezig zijn, dat het opgedragen wordt aan God, dat wij dienstbaar mogen zijn om het te verbinden met God. En daarom, broeders en zusters, als je meeleeft en meeleidt, al schijnt het geen onmiddellijke uitwerking te hebben, dan verandert het toch. En zo is het ook met je eigen zonde. Nooit mag je ze laten liggen zomaar. Je mag ze niet wegpraten, maar je mag ze voor God brengen en de gevolgen daarvan. En dan zie je dat de genade genoeg is, die je boven jezelf, boven je omstandigheden, boven alles uitbrengt. En dan zegt Paulus inderdaad: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben niet machtig als ik het wegpraat, als ik het mooier praat dan het is, als ik me afmaak van het lijden van de wereld en van de lasten, dan ben ik niet machtig. Nee, als ik erin staar, zo in staar, dat ik er schier krankzinnig van word, en dan is de genade het dichtst bij me. Want ik kan alleen maar inzien vanuit de genade. En dan komt daar die wondere kracht die ons verheft. Die genade die genoeg is. Omdat de kracht van God, de kracht van Christus, in die zwakheid volbracht wordt. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig, broeders en zusters. Dat is het geheim. Want het is zo, zegt Paulus, dat Jezus dan woning bij je maakt. Er staat, hij heeft onder ons gewoond, het woord is vlees geworden. Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Een tent is iets zwaks. Een tent kan gemakkelijk omwaaien. Een tent is broos, is niet een vast huis. Nu, dat is de woning die Christus, God zelf, heeft gezocht in deze aarde. Juist om alles te veranderen. Juist om te verheffen. Broeders en zusters, hier zijn we in het middelpunt gekomen. In de Heer Jezus is duidelijk dat hij in de zwakheden is afgedaald, niet om de zwakheden zwakheden te laten, maar om te zetten in de verheerlijking. En dat is het nu juist wat ons hier wordt gezegd: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Amen.